Goed, het is een groot voorrecht om hier vanmorgen, vanmiddag, het is even wennen, de tijd, vanmiddag te zijn bij jullie in deze christelijke gemeente. Al best vaak online ook meegevolgd of wat van gekeken. Misschien is het goed dat ik heel kort even mezelf voorstel, omdat inderdaad de eerste keer is dat ik hier ben. Ik ben dus Peter Baan, een broer van Johan en van Arjan en van Marco en van al die andere jongens van Baan. Wij hebben Gerdine en twee kinderen meegenomen en er zijn ook een aantal kinderen thuis. 5 kinderen totaal. We wonen dus inderdaad in Limburg, inmiddels denk ik 18 jaar bijna. Dat is toch al een hele tijd. We hadden al ongeveer, of deze week ook een beetje een soort van een terugkijkmoment dat we 25 jaar geleden begonnen met evangelisatie in Limburg. Eerst als deelnemer van een kamp, van een zomerkamp, waar we een week gingen evangeliseren. En later zijn we daar dus ook gaan wonen, missionair. Verhuizen zoals ze dat noemen, of tentenmaker. Ik ben 4 dagen in de week leerkracht op een basisschool, een christelijke basisschool in Brunsum. En dan 1 dag in de week specifiek voor missionair werk, maar ook gewoon in de avonden en in de weekenden enzovoorts. Dus al best heel wat jaren. En het mooie, de laatste ontwikkeling eigenlijk, is we begonnen zeg maar toen wij kwamen in een gemeente, een hele kleine gemeente van 20, 30 mensen misschien. En kwetsbaar en eigenlijk was het best een hele moeilijke tijd, want er was een evangelist net weggegaan. En toen wij kwamen, dus was het een hele kleine gemeente. Nu is het inmiddels de gemeente gegroeid. En komen er na de zomer 2 pioniers wonen in Limburg. 1 in Sittard, 1 in Heerlen. En die ook weer beginnen met de gemeente opbouwen. Dus het is een hele mooie nieuwe ontwikkeling. Kees van Breugel uit Rotterdam, sommigen misschien wel bekend. Die komt in Sittard wonen en een dominee Wilke den Hertog. En ook een zendeling uit Thailand die ook komt wonen in Heerlen. En dus allebei ook gemeente gaan opbouwen. Dus dat is een hele nieuwe ontwikkeling, maar ook een hele mooie ontwikkeling waar we erg naar uitzien. En zelf doe ik inderdaad ook op weer een ander plekje in Limburg. Ben ik ook bezig met community bouw, opbouw met cursussen enzovoorts. En het mooie is, er zijn al heel wat van jullie in Limburg geweest. Jaap die is pas nog geweest met Frank en met een andere team. Maar ook Jaap al jaren geleden, toen ik begon in een nieuwe plek, zeg maar, kwam Jaap heel trouw. Hij bad veel voor ons en bidt nog steeds, denk ik, veel voor ons. Er is sowieso al heel wat mensen zijn er langsgekomen in de loop der jaren. Dus er is ook echt een betrokkenheid op Limburg en dat is heel mooi om te merken. En ik zag ook dat jullie wel eens sprekers uit Limburg of België hebben, die ik ook goed ken. Dus dat is heel mooi dat er zo wederzijdse hulp is en dat ik nu vandaag met jullie het woord mag delen. Ik wil met jullie gaan nadenken inderdaad over het vuur van God, het vuur van de Heilige Geest. We hebben er al mooi van gezongen. En ik zal kort bidden en dan gaan we nog een stukje lezen uit Lucas 24. Hemelse Vader, wij zien zo uit naar die kracht van de Heilige Geest. Heer, dat ook vandaag hier in ons midden, dat u met uw geest zichtbaar en voelbaar aanwezig mag zijn. Heer, maar we zien vooral ook uit dat de Zoon, de Heer Jezus, in ons midden zal zijn. Dat Hij zal verschijnen, want waar Hij verschijnt, daar is het feest, daar is het vreugde. Heer, en we bidden zo dat u in ons midden zult komen, in Jezus' naam. Amen. Ik wil een paar gedeeltes lezen uit Lucas 24. Ik heb echt deze preek op mijn hart gekregen. Ik heb hem zelf in onze gemeente tussen Hemelvaart en Pinksteren gehouden. Dus vandaar ook dit thema. En ik vond het zo mooi om te horen dat jullie doorgaan met bidden in de vakantie. En daar zal ik straks nog wel op aansluiten. Lucas 24, vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. En hij zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd. En ze dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen in uw hart? Kijk naar mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie. Want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun handen en voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zij zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en een honingraad. En hij nam het aan, voor hun ogen had hij het op. En hij zei tegen hen, dit zijn mijn Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten. En in de psalm. En toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de dood opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonde, en niet bedekking van zonde, maar vergeving, reiniging van zonde gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En dan vers 49 wil ik vandaag vooral in jullie midden neerleggen als een belofte. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Dan lees ik Handelingen 1 vers 8 ook, maar hetzelfde eigenlijk geschreven staat. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En net lazen we op u, hier staat over u. Dat is hetzelfde. Die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, en nu komen er nog wat plaatsen bij. Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En ik wil dus vooral met jullie gaan nadenken over dat vers. En zie, ik zend u de belofte van mijn vader op u. En wacht totdat u met kracht zult bekleed worden uit de hoogte. Voordat ik daar iets over ga zeggen, wil ik eerst met jullie meegaan naar een smederij. Ergens in de tijd van de middeleeuwen misschien, zag je ongeveer dit, denk ik. Je kwam daar binnen, het was wat rokerig, het was donker. En er stond een smid daar in het midden, hard te zweten, omdat er ook vuur was. Roet op zijn gezicht, en hij had zo'n hele grote zware hamer in zijn, bij al zijn voorwerpen, al zijn werktuigen. En hij sloeg van tijd tot tijd met harde hand op dat ijzer. De vonken spatten er vanaf. En ja, hij gooide af en toe dat ijzer in dat vat met water, waardoor het begon af te koelen. En zo deed hij met precisie en met concentratie zijn werk, zodat er uiteindelijk een mooie ploeg uit voorkwam, of een zwaard voor de ridder geslepen werd. En ja, als je inderdaad hem zo bezig zag, dan hoorde je voortdurend, dus die harde hamer op dat ijzer. Maar je ziet ook dat vuur branden daar in het midden van die smederij. Want daar gaat het om. Daar gebeurt het, in dat vuur. Daar wordt dat koude metaal gesmolten tot uiteindelijk inderdaad dat het werkbaar is, buigzaam is, zodat hij ermee aan het werk kan. Maar er is één heel belangrijk ding op het plaatje wat hier gemist wordt. Wie weet dat er, misschien is er wel iemand eens een keer in een oude smederij geweest. Ik heb gelezen dat er in Amsterdam ook iets van een smederij is. Maar wat wordt hier gemist? De blaasbalg. Heel goed. Heel goed. Ik heb er ook een meegenomen, maar niet zo'n hele grote als in een smederij. Want in een smederij, daar heb ik een plaatje van als het goed is. Daar is de blaasbalg. Het is eigenlijk een kleine versie, voor de kleine open haard of voor de barbecue. Daar kom ik straks nog even op terug. Mag even het volgende plaatje. Ik weet niet wie de beamer bedient. Maar daar, in een smederij is er een gigantische, grote blaasbalg die het vuur voortdurend aanwakkert. Want zonder die blaasbalg is er geen zuurstof, is er geen luchttoevoer, is er het niet mogelijk. Dan zal dat vuur langzaamaan uitdoven. En dus je ziet daar linksboven bij die man een hele grote, die kan hier met een, ik heb het wel eens gezien, dat hij dat met zo'n, dat hij daar aan kan trekken en dat uiteindelijk dus dat vuur blijft branden. Nou, die blaasbalg, hou dat, die metafoor en die hele smederij, zal ik nog wat over zeggen, hou dat even vast. Want die blaasbalg die is ontzettend belangrijk om dat vuur te voeden en aan te wakkeren. Nou, met Pinksteren zijn de discipelen met Gods vuur uit de hemel hebben ze ontvangen in hun hart. Dat hebben jullie denk ik allemaal wel eerder gehoord, dat in de Bijbel het vuur een beeld is van de Heilige Geest. Die de koude harten inderdaad warm maakt. Dat zie je ook in Handelingen 2 staat. En er kwam vuur uit de hemel. En zoals de offers in het Oude Testament aangestoken werden als een teken van Gods goedkeuring, kwam Gods vuur, Gods heiligheid, Gods heerlijkheid, Gods goedkeuring. Vuur is essentieel daar in de smederij. Maar het vuur is ook essentieel in de Bijbel. Bij de discipelen zullen we zien. Maar ook bij de offers. Ons hart zou je kunnen vergelijken. We gaan nog even terug naar die naar die smederij. Ons hart zou je kunnen vergelijken, dat is datgene waar dat vuur inkomt. Ons hart is te vergelijken met een metaal, koud, kil, hard, onbuigzaam, totdat het vuur daarin komt. Want als dat vuur daarmee in aanraking komt, dan wordt het buigzaam, dan wordt het werkbaar, dan gaat God er iets moois van maken. Dan wordt het hart verwarmd, zoals je, even dia terug, of verder over Romeinen 5 vers 5. Als dat vuur van de Heilige Geest in het hart wordt uitgestort, dan gebeurt daar dat wonder. En waarbij dat koude hart warm wordt, verwarmd wordt, buigzaam wordt en gevuld wordt. Nou, die werkplaats zou je kunnen vergelijken, dat is eigenlijk het leven. We gaan met elkaar door moeilijke dingen heen. We worden gesmolten, gevormd, gesmeed, gebutst, geslagen door het leven, door dingen die we meemaken. Mooie dingen, maar ook hele moeilijke dingen. En dat is eigenlijk wat de smid, wat God, de Vader doet, die op ons slaat met zijn werktuigen, met tangen en met de hamer, gaat hij heel precies te werk. Het is al eerder gezegd, om uiteindelijk het beeld van zijn zoon in ons naar boven te laten komen. Daaruit voor te laten komen. Dat is hetgene waar hij mee aan de slag is. En dat vliegen soms vonken vanaf. Ik weet niet of dat u dat zelf ook ervaart in uw leven, maar het is niet altijd makkelijk om christen te zijn. Want we krijgen klappen van de smid. Maar uiteindelijk met een prachtig, met een mooi doel. Om een kunstwerk, om het beeld van zijn zoon, de vrucht van de geest in ons naar boven zichtbaar te worden. En bij de discipelen, we lezen hier nu Lucas 24, de discipelen heeft het 3 jaar lang, heeft Jezus met hen werk gehad. Hij heeft hen inderdaad op allerlei manieren gesmolten en gesmeed. En de genadeklap, die kwam op het moment dat Jezus gevangen genomen werd, de discipelen allemaal wegvluchten en hun hele toekomst, alles viel in duigen. Ze wisten het niet meer. Hoe moet dit verder? Jezus wordt gevangen genomen, wordt gekruisigd, wordt begraven. En dan is het inderdaad voor hun, ze weten het niet meer. Wat moeten ze doen? Dat is de genadeklap geweest. En toen uiteindelijk, dat lezen we hier in Lucas 24, komt Jezus weer naar ze toe. Dat is het evangelie iedere keer weer. Zij weten het niet meer. Ze hebben de genadeklap ontvangen. En dan komt Jezus weer naar hen toe. En wat eerste wat hij zegt in het stuk wat we net gelezen hebben, vrede is er voor jullie. Hij komt met vrede. Hij komt met een aanbod van vrede. Hij zoekt ze weer op. En dan even terug naar die, we hebben nu dus besproken dat die smederij is het leven. Wij zijn dat metaal wat uiteindelijk gesmeed wordt, gevormd wordt. Maar wat is nou die blaasballig? Die blaasballig die dat vuur in dat hart brandend houdt. Wat denken jullie wat dat is? Wat is datgene wat die luchttoevoer is, waardoor dat zuurstof erbij komt, waardoor dat vuur blijft branden? Dat is de gebedsbijeenkomst. Dat is het gebed, het zuurstof van een christen, waardoor dat vuur blijft branden, waardoor dat vuur in de gemeente blijft branden. En daarom is het zo mooi dat in de vakantie dat doorgaat, zodat die blaasbalk, die grote, en dat zou je kunnen vergelijken met de grote samenkomst, dat de mensen met elkaar samen gaan bidden. Want dit is diegene die jij persoonlijk thuis in je stille tijd gebruikt. Maar dat vuur, hoe harder op die blaasballen geblazen wordt, hoe meer verwachting daar is van de Heilige Geest, hoe meer dat vuur gaat branden. En dat heb ik ook in Limburg ervaren. Toen wij kwamen was het een moeilijke tijd. Was echt alle gemeenteleden keken een andere kant op, bij wijze van spreken, qua visie. Er was net een evangelist met veel pijn en moeite weggegaan. Allerlei dingen die daar gebeurd zijn. Maar gelukkig was de gebedsbijeenkomst de bijeenkomst die doorbleef gaan. Elke zondagavond of om de zoveel weken op zondagavond. En we bleven bidden, we bleven verwachting houden. Het was niet altijd makkelijk. Maar langzaamaan door het volhardende gebed is de gemeente weer gaan groeien. Want wat gebeurt er nou op een gebedsbijeenkomst? Meer nog als hier in een samenkomst van op zondag. Op een gebedsbijeenkomst is daar, God heeft daar een hele speciale zegen aan verbonden. Daar wordt het vuur aangeblazen. Dat heb ik tenminste ervaren. Ik heb heel veel zegen ervaren door samen te bidden. Samen te bidden, daar wordt het vuur door elkaar. Want je hoort een ander zijn hart uitstorten voor God. Daar gebeurt dat God daar een hele speciale zegen. Daar ben ik in hun midden. En dat geldt natuurlijk ook voor de woordverkondiging. Maar gebedsbijeenkomst, ik weet niet hoe goed ze hier bezocht worden. Het is vaak in elke gemeente de minst bezochte bijeenkomst. Alle andere bijeenkomsten, daar komen meer mensen. Dus ik hoop ook hier dat in de vakantie, dat daar die blaasballig, dat jullie met elkaar, misschien de hele kerk vol, als je de gelegenheid bent en je bent hier op vakantie, zoek die plek op. Want God heeft daar een hele speciale zegen aan verbonden. En ik zie het ook in gemeentes, ik spreek in gemeentes in Limburg, daar waar die blaasballig functioneert, daar waar het gebed functioneert, het gezamenlijk gebed, waar verwachting is, daar groeien de gemeentes, daar is leven. Daar waar dat niet functioneert of nauwelijks functioneert, gaan de gemeentes langzaamaan, sterven ze uit en zitten ze nog met een paar mensen. Dus dat is echt een oproep ook, die gebedsbijeenkomst, dat, natuurlijk ook persoonlijke gebed, maar ook dat samen. Die blaasballig, het mooie, wij met onze gebeden, wij schieten tekort. Maar Jezus heeft voordat de discipelen de genadeklap kregen, gezegd, jullie zullen zwaar op de proef gesteld worden. En misschien is er vanmorgen wel iemand die dat echt ervaart in zijn leven. Ik word zwaar op de proef gesteld, ik weet het allemaal niet meer. Mijn toekomst, alles is wankel. Weet dat er iemand is, een hoge priester in de hemel, die bidt voor ons. Als wij niet meer, deze blaasballig is ook oud, is kapot, ja, zo kan het gebedsleven ook wel eens zijn. Dat wij niet meer weten te bidden, wij kunnen alleen nog maar zuchten. Hij is de hoge priester en hij bad voor de discipelen dat het vlammetje niet zal uitdoven. En wat gebeurde er nadat hij ze opzocht? En dat lezen wij in een ander gedeelte, dan blaast hij ze weer. De Heilige Geest geeft hij al een voorproefje van Pinksteren. Hij is degene die dat nieuwe leven telkens weer inblaast. En daarom moeten we vooral op hem zien, ook als onze gebeden soms koud en lauw worden. Even naar Lucas 24, vers 49. En nog heel even kort de context. Jezus die is dus hier tussen hemelvaart en Pinksteren 40 dagen lang met de discipelen bezig geweest om ze nog de laatste, de belangrijke dingen door te geven. Van, dit moeten jullie echt weten voordat ik wegga. Hij heeft ze bemoedigd. Hij heeft ze aangespoord. Hij heeft ze instructies gegeven. En drie van die dingen wil ik even nog kort met jullie doornemen. De eerste vind ik een hele mooie. Dat lazen we hier in het stuk, vers 45. Hij opende hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Dus het wonder wat Jezus kan doen, ook in jouw leven. Misschien is het vaag. Misschien heb je hier al heel wat preken gezeten. En toch snap je niet goed waarom mensen in aanbidding, waarom mensen in verwondering zijn voor het kruis en voor de opstanding, van dat Jezus de levende is. Dan kan het zomaar zijn dat je het vaag is voor je. Hier staat het wonder, hier staat de sleutel. Misschien lees je wel eens dingen in de Bijbel die snap je niet. Jezus opende hun verstand. Hij draagt die sleutel. Bij hem moet je zijn. Ik heb 18 jaar lang in de kerk gezeten, voor de bemoediging van de jongeren die hier 18 zijn. 18 jaar zat ik trouw met mijn vader en moeder in de kerk. En ik hoorde al die mooie dingen. En toch, er waren wel momenten dat mij bepaalde dingen aanspraken, maar toch, ik snapte het niet. Totdat het puzzelstukje door de Heilige Geest en door de Heer Jezus werd gelegd. En dat ik opeens begreep, waarom dat kruis? Waarom ook voor mij? Dus dat wonderen. Dat gun ik jullie ook. Als je 18 bent of nog jonger, je zegt, ja, ik snap het eigenlijk niet. Het is vaag voor me. Bid dat hij jou dat puzzelstukje, dat hij ook bij jou dat zal geven. Dat je verstand wordt geopend. Hij gaf hen ook een grote opdracht mee. Dat hoef ik jullie hier niet te vertellen, in deze gemeente. Er zijn hier veel mensen die daarmee bezig zijn. Maar toch, hij gaf het niet aan een evangelisatiecommissie. Hij gaf het niet aan kerk op straat. Hij gaf het aan de hele gemeente. Aan alle discipelen. Er was niet een discipel die kon zeggen, ja, maar ik heb die gave niet. Hij gaf die grote opdracht. En ik vind dat altijd een heel mooi beeld. Hij ging als het hoofd naar de hemel. En het lichaam bleef achter. Hier op aarde. Zijn handen, zijn voeten, zijn ogen, zijn oren, zijn hart, zijn traanbuis. Bleef hier op aarde om zijn tranen te huilen. Om zijn voeten te zijn. Ook in deze vakantie. Want wat deed hij in die 40 dagen? Hij heeft niet gezegd, nou jongens, we gaan nu in die 40 dagen nog snel aan de slag om een kerkgenootschap op te richten. Of een kathedraal te bouwen. Of in ieder geval daarmee te beginnen. Nee, hij bracht een beweging op gang. Hij zei, ik ga straks naar de hemel. Jullie zijn het lichaam en jullie gaan mijn werk doen. Mijn handen, mijn voeten zijn. Jullie. Kijk niet naar diegene naast jou. Jij bent degene die opdracht krijgt. En je mag het op jouw manier uitvoeren. Ik heb een heel mooi plaatje van een man. Ik mag even de volgende dia. Even nog de volgende. Daarbovenin zie je Michael. Michael die was een metselaar. En die had helemaal niet de gaven van evangelisatie. Maar hij had wel één ding. Hij had die opdracht van de Heer Jezus Christus gehoord. Dat wij het evangelie moeten verkondigen. En wat gebeurde? Michael die heeft zijn zus Florence tot geloof gebracht. Hij heeft tot Jezus gebracht. En zijn zus Florence, kijk eens, die heeft meerdere mensen tot de Heer Jezus mogen brengen. En die mensen hebben weer anderen. En dit is nou precies wat de Heer Jezus heeft bedoeld toen hij zei van, dit is de grote opdracht. Ik ga een beweging, ik ga een sneeuwbal bij wijze van spreken laten rollen, zodat het blijft, beweging in blijft. En dat iedereen weer op zijn manier een ander tot de Heer Jezus mag brengen. En misschien zeg je wel, ja maar ik, je kent me niet, ik heb niet die gave, ik kan dat niet. Denk aan Michael, de metselaar. Hij had ook niet die gave, maar hij kon wel met zijn zus praten. En dat is ook echt een bemoediging voor iedereen. Om te zeggen van, ja, je hebt misschien maar één persoon in heel je leven die je tot hem mag brengen. Maar kijk eens wat, als Michael zijn mond had gehouden. Als Michael niks had gedaan, hij had gezegd, ja, maar ik kan dat niet. Dan had dit niet allemaal eruit voortgekomen. En dat is een bemoediging. Want als een beweging stopt, dan krijg je het vorige plaatje. Moest ik aan denken, het beeld van lava wat aan het uitspuwen is uit de vulkaan. Wat gebeurt er als de beweging stopt, als het lava stopt? Dan wordt het een harde steen. En dat gebeurt ook met een christen die niet in beweging is. Dan wordt een harde steen. Ik heb daar voorbeelden van om me heen gezien. Of een ander beeld, de vijver. Als de vijver niet in verbinding staat met buiten. En dan bedoel ik buiten dit gebouw. Als de vijver niet in verbinding staat. Als jij als christen niet in verbinding staat met de wereld. Dan word je een stinkende vijver. Want er komt geen vers water bij. Ik heb gemerkt door evangelisatie, door mensen te helpen. Mensen te helpen met bijbellezen of mensen over het evangelie te vertellen. Dan gaat mijn leven, dan wordt dat een levend water. Dan wordt dat een fris en stromende band. Want je wordt er zelf allereerst door gezegend. En ook de ander. Dat is die grote opdracht die de Heer Jezus heeft gegeven. Maar, en nou komt iets heel belangrijks. Het derde punt. Even terug naar de vorige. Sorry, de vorige. Het derde punt. Jezus zei, hij zei drie dingen. Ik heb gezegd, die grote opdracht. Maar Jezus wist al, zodra wij gaan beginnen met die grote opdracht, dan zijn we even enthousiast. We gaan misschien één keer mee met een evangelisatieactie. Of we gaan één keer het gesprek aan en dan valt het tegen. Ja, dat is bij mij ook zo. Je hebt teleurstellingen. Je krijgt tegenstand soms. Maar vooral veel teleurstellingen. Je juicht te vroeg. En je denkt van, nou, die gaat, binnenkort kan ik die meenemen naar de gemeente, maar nou, dat gebeurt niet. Dus Jezus wist dat al. En daarom zei hij, het derde, en zie, ik zend jullie een belofte. Ik geef jullie een krachtbron. Ik geef jullie de Heilige Geest. Een krachtbron van binnen, zodat je het niet opgeeft. Zodat je niet na 2 jaar, 3 jaar van teleurstellingen, dat je dan toch gaat opgeven. Daarom heeft hij de Heilige Geest gegeven. En wat mij opviel aan dit gedeelte, en dat is zo wonderlijk. Ze hadden al zoveel voorrechten, vers 31. Ze hadden Jezus met eigen ogen gezien. Vers 32, ze hadden een brandend hart, staat er, op het moment dat de schriften geopend werden. Ze hebben Jezus waarschijnlijk echt aangeraakt, getast, zegt Petrus. Hun verstand was geopend, zodat ze de schriften begrepen. En toch zegt Jezus, wacht. Ze hadden zoveel al ontvangen. En Jezus zegt, wacht, want, nogmaals, anders ga je opgeven. Ik ga iets geven, een kracht uit de hoogte. Nou, wat staat er eigenlijk dynamin? Dynamiet. En letterlijk staat daar eigenlijk, of als je het inderdaad, dynamin betekent het vermogen om dingen tot stand te brengen. Een bekwaamheid. Vind ik ook een hele mooie. De Heer Jezus zegt, die opdracht, dat lichaam van Christus zijn op aarde, die leerling, die discipel van Jezus zijn, daar heb je het ja, heb je de Heilige Geest voor nodig. Dat de bekwaamheid geeft om dingen tot stand te brengen. De Heer Jezus zelf, toen hij 30 jaar lang had hij geen wonder gedaan. Hij heeft niet gepreekt. Er zijn verhalen bekend dat Jezus met klei aan het spelen was en dat er dieren werden en dat die wegvlogen. Dat is onzin. Staat niet in de Bijbel. Hij heeft 30 jaar lang alleen maar trouw in zijn vaders werkplaats geweest. En toen kreeg hij de Heilige Geest. Toen kreeg hij die bekwaamheid. Toen kreeg hij het vermogen om dingen tot stand te brengen. 30 jaar lang heeft hij dat allemaal niet gedaan. En toen hij de Heilige Geest ontving, toen begon zijn bediening. Dus als Jezus niet zonder die Heilige Geest kan, kunnen wij het als zijn lichaam helemaal niet. En het is goed om dat nog wat meer uit te leggen. Wat is dat dan, die kracht uit de hoogte? En sommige mensen denken misschien aan een lichamelijke kracht. Hè? Dat je een soort van altijd energie hebt. Dat je lichamelijk, ja, gewoon echt kracht hebt om te getuigen. Altijd zin hebt om te getuigen, bijvoorbeeld. Dat het fysieke kracht is, maar het is vooral een geestelijke kracht. Een innerlijke kracht. De kracht aan de binnenkant. Want wat is Pinkster eigenlijk? Gods binnenkant kwam in de binnenkant van de leerlingen, van de discipelen. Gods binnenkant, Gods geest in onze binnenkant. En dat is een krachtbron, een geestelijke kracht. Wat gebeurde er dan? Want de discipelen hebben het. Hè? Na 10 dagen bidden, trouw op die blaasballen. U heeft het toch beloofd? De belofte van de Vader. Wat gebeurde er toen ze die kracht kregen? Gingen ze toen zweven boven Jeruzalem? Zo van, ze hadden geen moeilijke omstandigheden meer. Alleen maar zegen en voorspoed. Nee, dat was het niet. Ze kregen ook geen stralenkrans om zich heen. Het waren hele eenvoudige mannen. Vissers. En wat gebeurde er? Ze vielen niet continu in de geest of dat ze op de grond vielen, overweldigd door geweldige ervaringen. Nee, ze kregen vrijmoedigheid. Ze werden vervuld met de Heer Jezus. Ze konden er niet over stoppen om over Jezus te praten. Ze werden vervuld met het karakter van de Heer Jezus. Dat is de vrucht van de geest. Dat is Jezus zelf. Blijdschap, vrede, geloof, geduld, zachtmoedigheid. Jezus kwam in hen wonen. En toen waren ze vrijmoedig. Straks zullen we ook nog even kijken dat het weer inzakte, die vrijmoedigheid. Maar ze spraken met vrijmoedigheid over de grote daden van God. Dus wat is die kracht van de Heilige Geest, die geestelijke kracht? Dat je vrijmoedig bent, dat je de schaamte weg is, en dat je dus inderdaad de grote daden van God verkondigt. Dat je het karakter van de Heer Jezus in je krijgt. Maar nou komen we bij, even kijken waar mijn glas is. Ja, bij de ja maar. Dan misschien zegt er wel iemand hier, ik heb dat ervaren. Ik heb die kracht in mij gehad. Ik heb dat vuur voelen branden. Ik heb die Heilige Geest soms door mij heen dingen tot stand zien brengen. Maar het is nu wat jaren verder en ik voel dat vuur aan het doof is. En dat vuur minder is. Het was toen ik tot geloof kwam, toen ik hier net in deze gemeente kwam. Toen vielen puzzelstukjes op hun plek. Ik heb echt dingen mogen ervaren, dingen mogen zien. Maar nu lijkt het aan het stollen. Het lijkt het vuur, het vlammetjes, meer vonkjes van heilig vuur. Nou, dat is de reden. En misschien komt het, ik zeg niet dat het zo is. Het kan allerlei redenen hebben, maar misschien komt het omdat je het vuur van de Heilige Geest hebt gedoofd. Dat zegt 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. Blus de geest niet uit. Doof het vuur van de Heilige Geest niet. Letterlijk zou je ook kunnen zeggen, beteugel het werk van de Heilige Geest niet. Dat je zelf weer de regie pakt. Dat herken ik tenminste van mijn eigen leven. Dat als je dingen eerst in afhankelijkheid met God gedaan hebt, afhankelijkheid met de Heilige Geest, dat je echt zegt, Heere, ik kan het niet. En dat Hij het voor jou gaat doen. Maar dat je daarna toch weer het zelf gaat doen. De regie pakt. Het beteugelen van de Heilige Geest. Dat je het in je eigen wijsheid, eigen slimheid, in je eigen ervaringen, dat je het daarmee op gaat doen. Dat je niet meer zo afhankelijk bent zoals je vroeger was. Dat je echt voordat je met iemand in gesprek ging, eerst op je knieën ging. Eerst ging bidden. Dat kan te zijn, doof de Heilige Geest niet uit. Want de praktijk is weerbarstig. We kunnen dat hier heel mooi beleiden. Het vuur van de Heilige Geest. En hier ben je vurig. Maar zodra je hier buiten de deur stapt, dan kan dat allemaal weer wegzakken. Daar moeten we eerlijk in zijn. Nou, dat kan te maken hebben dat je dus de Heilige Geest uitdooft door allerlei dingen. Ik heb een paar dingen opgeschreven. En ik zeg niet dat dat voor deze gemeente geldt. Maar je kan het wel als een spiegel ook voor jezelf, als christen. Kan zijn dat het te maken heeft dat je religieus geworden bent. Eerst was daar heel sterk die relatie met de Heer Jezus. Maar het is nu meer een religieuze relatie geworden. Het is meer gewoontes, regels, tradities. Het vuur, de passie is eruit. En al deze dingen die hier staan, heb ik allemaal in mijn eigen leven herkend. Dus ik sta hier niet boven jullie, letterlijk wel, maar figuurlijk niet. Want ik herken het allemaal uit mijn eigen leven. Dat het allemaal wat religieus is geworden. Het draait meer om andere dingen dan echt die ontmoeting met God. Die verwachting dat ik Hem wil zien. Het kan ook met gewoonte te maken hebben. Dat je dus meer voorspelbaar, routinematig is. Dat kun je als kerk ook hebben, dat het een gewoontekerk wordt. Ik heb in Limburg ook voorbeelden gezien. Dat het allemaal al bij wijze van spreken vast ligt. Er is geen verwachting meer. En dat is echt een belangrijke. Is er nog verwachting? Is er verwachting? Is er openheid voor de Heilige Geest dat Hij de regie heeft? Dat jij het niet organiseert, jij niet de regie pakt, maar dat Hij het werk doet. Het kan ook te maken hebben met controle. Als christen kun je dat ook hebben. Dat je de teugels weer pakt. Er gaan een paar dingen mis of vind je moeilijk en dan pak je weer zelf de leiding. In plaats van de Heilige Geest aan de overgave. Het kan ook als kerk, dat je alles strak organiseert. In plaats van de spontane leiding van de Heilige Geest is er niet meer. Het moet allemaal vast liggen. Ik zeg wel eens, het is allemaal in beton gegoten. Bijvoorbeeld de liturgie ligt al weken van tevoren klaar. Of de agenda van de vergaderingen, er is geen ruimte meer voor beweging. Van wat wil de Heilige Geest eigenlijk dat wij op de agenda zetten? En dat kan je ook in je eigen leven hebben. Wat ook iets is, wat ik ook herken, er is eerst heel spontaan dat je uit je hart bijvoorbeeld durft te bidden. Dat gebeurt ook op gebedskringen, dan wordt iemand uit zijn hart, zegt misschien een heel theologisch niet kloppend gebed, en dan wordt een beetje afgeremd, wordt een emmer water overgegooid als het ware. Met het gevolg dat daarna die persoon natuurlijk niet meer zo durft te bidden. Ook in Limburg komt dat voor, dat mensen, ja, theologisch niet alles op een rijtje hebben, maar toch vanuit hun hart bidden. En de Heilige Geest inderdaad, maar soms is het heel, ja, voor ons misschien onhandig gebed, maar God wil juist dat we het aanvuren in plaats van die emmer water eroverheen. Dat we die persoon juist aanvuren met het vuur van de Heilige Geest. Kan ook te maken hebben met zonde. Als het onheilige kerk wordt of een onheilige christen, dat zonde weer worden toegelaten. Het is de Heilige Geest. Hij kan niet met zonde. Daar voelt hij zich niet thuis. Daar wordt het vuur mee gedoofd. Het kan ook te maken hebben met dat je, vooral als de gemeente groter wordt, dat je toch allemaal wat eilandjes gaat krijgen. De een heeft hier de voorkeur voor, de ander daarvoor. De een is helemaal voor Israël, de ander is helemaal voor, ja, noem allerlei dingetjes op, voor evangelisatie. De ander houdt liever van Johan de Heer. De ander die wil juist weer meer dat het psalmen. De een is helemaal voor dat waar hij helemaal voor gaat. Dat gebeurt naarmate een kerk groter wordt, naarmate een gemeente groter wordt. Dat zie ik ook in ons. We hebben nu inmiddels denk ik 150 leden. Dan ga je toch eilandjeskerk krijgen. Of een eilandjes met voorkeur. En wat wil nou juist de Heilige Geest? Wat zie je met Pinksteren? Dat het een eenheid wordt. Handelingen 2. Ze deelden alles met elkaar. Alles was gemeenschappelijk. En je mag je verschillende voorkeuren hebben, verschillende smaken. Dat is juist fantastisch. Maar het is de bedoeling dat het een eenheid wordt. Ik vergelijk het wel eens met een vloot. Met één bootje wat op de oceaan vaart, is heel erg kwetsbaar. Maar als je het met elkaar die vloot bent, dan mag je verschillende bootjes hebben. Maar je bent één vloot, één doel, één verlangen. En dat is ontzettend belangrijk. En dat is weer het gebed. Door het gebed ontstaat dat ene doel. ja, wat, ik zei al, ook in mijn leven zijn er momenten dat het wegzakt. Dat dat vuur minder brandt. Ik heb het voorrecht gehad dat ik tot geloof kwam in een soort opwekking. Daar hebben sommigen van gehoord, denk ik, in het jaar 2000 in de Alblasser Waard. Hadden we ook gebedsbijeenkomsten waar het vuur van Gods geest brandde. Maar na verloop van tijd is dat soms weer weg. En ik stond een paar weken geleden naar de lucht te kijken. Naar de sterren, naar de grootheid van God. De majesteit van God. En van de ene ster op de andere ster. De miljarden kilometers afstand. Dan dacht ik, God, u bent zo groot. Uw geest is zo in overvloed uitgestort. Waarom ervaar ik het zo weinig? En toen was het alsof ik, ja, kreeg ik in ieder geval een gedachte. Dat God zei, maar mijn kinderen die kloppen te weinig aan. Mijn kinderen kunnen het nog te veel zelf. Mijn kinderen hebben mij te weinig nodig. En daarom ervaren ze zo weinig ervan. En zoals het staat in Johannes, als jullie dan, jullie kinderen, goede gaven geven, hoeveel te meer, mijn hemelse Vader, zal ik de Heilige Geest geven, cadeau. Geven aan hen die daarop aankloppen. Kloppen wij nog aan bij de Heilige Geest, om de Heilige Geest, om die krachtbron, om die, het vermogen om dingen tot stand te brengen. Of doen we toch weer inderdaad, zoals ik het ook vaak doe, op mijn eigen kracht. Dus hoeveel te meer, de hemelse Vader. En dat vind ik zo'n bemoediging. Wat hier staat ook in die tekst van Lucas 24. Ik zend de belofte van mijn Vader. Jezus zegt, weten jullie wie erachter staat, wie de afzender is? Die die Heilige Geest zo graag wil geven. Het staat ook hier. Mijn hemelse Vader, die ik geopenbaard heb. Zijn hart heb ik jullie verklaard. Die hemelse Vader, die wil niets liever dan die Heilige Geest geven. En Jezus zegt, ik zend die belofte. Jezus staat erachter. De Vader staat erachter. Om die Heilige Geest te geven. Dus de drie enige God, zoals aan het begin ook gezegd werd. Die drie enige God staat erachter. Maar ik vind het zo liefdevol hoe Jezus dat zegt. Mijn hemelse Vader, die wil het zo graag. Jullie geven. Maar kloppen wij inderdaad aan, ook als gemeente. Hebben wij die blaasballen? Kloppen wij aan, o Heilige Geest, we hebben u nodig. De kracht van uw Heilige Geest. Want het komt niet vandaan van onze kracht. Van onze inspanningen. Van onze goede bedoelingen. Nee, het is de afzender is de Vader. De hemelse Vader. Hij staat erachter. En hij wil zo graag, ook vanmorgen, voor degene die misschien weer droog voelt. Die voelt dat dat vlammetje is gedoven. Deze belofte, neem die mee naar huis. Het is de belofte. Die je mag, waar je bij God mag aankloppen. Nou, ik zei net al, de discipelen, dat vind ik zo bemoedigend. In Handelingen 2 komt dat vuur uit de hemel. Nou zou je zeggen, daar ben je voor heel je leven verder vervuld met de Heilige Geest. Maar in Handelingen 4, daar krijgen ze tegenstand. Krijgen ze teleurstellingen. Ze worden voor het Sanhedrin gedaagd en ze moeten hun mond houden. Jullie kennen het verhaal, denk ik. En wat gaan ze doen? Op het moment dat ze zeg maar weer dat voelen leeglopen. Op het moment dat ze het vuur, de vlam, wordt minder. En wat gaan ze doen? Wie weet het? Bidden. Ze gaan weer naar die blaasballig toe. Die grote blaasballig. Vers 24. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind. Daar heb je het weer. Eensgezind hun stem tot God. Zeiden, o God, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft van alle dingen die er zijn. Vers 31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren, bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, weer opnieuw. Want het is niet zo als God dat vuur heeft aangestoken. Nee, dat moet onderhouden worden. Door die blaasballen. Dat vuur moet aangewakkerd worden. En daar hebben we elkaar voor nodig. Elkaar aanvuren. Op de bidstonden, maar ook door de weeks, op de kringen. Elkaar aanvuren. Want ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken weer vrijmoedig. Vrijmoedigheid kwam weer terug. Door het gebed. Door die blaasballen. Lieve mensen, en dit is echt, ik vind het zo mooi dat jullie gaan bidden de komende weken. Ik hoop dat die gebedsbijeenkomst dat te klein is. Ik weet niet waar jullie gaan zitten. Maar dat jullie daar zitten. Met dat verlangen. Met dat vuur. En dat je elkaar aanvuurt met dat verlangen om de Heilige Geest. Klamp je vast aan die belofte. Ook als gemeente. Want als Gods Geest, die is uitgestort, die is hier aanwezig, die is hier, die werkt hier. Maar dat je daar met elkaar aan vastklemt, hoe naarmate u geschieden naar uw geloof. Naarmate wij hem vastklemmen, zal hij ons ook geven. Zullen we ervoor bidden. Hemelse Vader, we zitten hier met die belofte. Heere, wij danken u dat u die uitgestoken hand ook vanmorgen naar de gemeente toe uitreikt. Dat u zegt, aan mij ligt het niet. Ik ben bereid. Ik ben de Hemelse Vader die het wil geven. Heere, wij danken u voor die uitgestoken hand. En dat u de Zoon zegt, ik zend die belofte. Heere Jezus, wij danken u dat u die krachtbron wil geven, Heere. Want we voelen ons vaak zo zwak. Zo machteloos. Wij zijn niet bekwaam. Wij zijn niet bekwaam om een dienaar van het nieuwe verbond te zijn, zoals 2 Korinthe zegt. Heere, wij zijn onbekwaam. Maar wij danken u dat u daar ook wat voor hebt. Dat u daar de Heilige Geest hebt voor gegeven. Dat die ons bekwaam maakt. Heere, ik bid u om de kracht van uw Heilige Geest ook in deze gemeente. Heere, dat Alblasserdam ervan gaat horen dat hier mensen aan het bidden zijn. Mensen hier de Heilige Geest hebben ontvangen opnieuw en opnieuw. En dat, ja, dat heel Alblasserdam dat hoort en weet dat er hier een gemeente is, een christelijke gemeente, die de Heilige Geest heeft ontvangen en opnieuw en opnieuw. Heer, ik wil u bidden om de kracht en om de hulp en om de leiding van uw Heilige Geest voor de komende weken, als in de zomer gebeden gaat worden. Heer, wilt u de broeders die daar leiding aan geven, daarin wijsheid en inzicht geven. Heer, maar we bidden vooral dat u alle eer, alle glorie mag krijgen. Dat het niet weer gaat om weer iets te organiseren, maar dat het een spontane, open houding mag zijn ten opzichte van wat u kan doen. In Jezus' naam. Amen.